De mysteries van het koninkrijk. We zijn zo'n beetje halverwege de route gekomen die we door het Matthäus-evangelie aan het afleggen zijn. En we hebben schatten gevonden, denk ik. Ik in ieder geval samen met jullie wel onderweg. En misschien heb je die schatten gezien en ontdekt hier tijdens de toespraken. Ik hoop dat je ook schatten hebt ontdekt toen je daar later verder over nadacht. En we sturen ook elke keer vragen rond. Ik hoop ook dat die vragen je helpen om verder je te verdiepen in wat we in het evangelie van Matthäus vinden. En dat je daar dan ook voor jezelf, samen met anderen misschien ook, nog meer schatten opdiept. We komen nu bij deel 3 van onze route. En ik wil in deze toespraak niet zozeer een routebeschrijving geven van de hoofdstukken 13 tot en met 20... Een route waarbij je allerlei pleisterplaatsen tegenkomt, rustplaatsen, waar je over na kunt denken. Als je Jezus' gezag over de wateren ziet. Als je leest over wat hij zegt over vergeving. Als je nadenkt over de verheerlijking op de berg. Nadenkt over worden als een kind om het koninkrijk binnen te gaan. Daar zullen we de komende keren, althans een aantal dingen, ook bij stilstaan. Maar daar wil ik nu niet bij stilstaan. Ik wil nu eigenlijk stilstaan bij hoofdstuk 13 en hoe dat een soort wegwijzer is naar het Koninkrijk der Hemelen. En een wegwijzer over de ontwikkelingen in het Koninkrijk der Hemelen. Die wegwijzer die is opgedeeld, als ik het zo mag zeggen, in 4 richtingen. De plaats van de gelijkenissen, waarom eigenlijk gelijkenissen, de betekenis van de gelijkenissen en de schatten die we in de gelijkenissen kunnen vinden. En ik eindig met een tenslotte. En bij elk van die dingen zal ik steeds weer een stukje uit het evangelie van Matthäus, uit hoofdstuk 13 lezen. Dus ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt en hou hem dan gewoon open bij hoofdstuk 13, omdat ik bij elk stukje weer even iets anders lees uit dat hoofdstuk. Dus nu eerst naar de plaats van de gelijkenissen. We lezen vanaf hoofdstuk 12 aan het eind. Hoofdstuk 12, vers 46. Terwijl hij, Jezus, nog tot de menigten sprak, zie, zijn moeder en zijn broer stonden buiten en trachtten hem te spreken. En iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broer staan buiten en trachten u te spreken. Hij antwoordde echter en zei tot hem die tot hem sprak, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van God doet, want wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die is mijn broer en zus en moeder. Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee. En vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat en de hele menigte stond op het strand. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zei, zie de zaaier ging uit om te zaaien. Enzovoort. De gelijkenissen die we in Matthäus 13 vinden, die volgen eigenlijk op wat we al over nagedacht hebben in hoofdstuk 12. En hoofdstuk 12 is een heel ernstig hoofdstuk. Broeder Hans Savert, die heeft ons de vorige keer daarin meegenomen. Meegenomen in de confrontatie die daar plaatsvindt. De Heer Jezus, die het Koninkrijk van God laat zien. En als je denkt over de wonderen, de tekenen, de barmhartigheid, alles wat de Heer Jezus gezegd, maar zeker ook gedaan heeft, en je vraagt je af, maar wat is nou eigenlijk het duidelijke bewijs dat het Koninkrijk van God komt, het Koninkrijk van het licht, dat het Koninkrijk van het duister, of het Rijk van het duister, zal verslaan? Nou, voor mij is in ieder geval de uitdrijving van demonen, de bevrijding dus van mensen uit de macht van de Satan, heel direct, is een heel duidelijk teken dat het Koninkrijk van God gekomen is en het Rijk van het Duister zal overwinnen.
En juist als dat gebeurt, als de Heer Jezus iemand die demonisch bezeten is bevrijdt, juist dan komt de oppositie van de fariseeën. En juist dan vallen ze hem aan en zeggen ze dat hij dan in feite dat door datzelfde rijk wat de Heer Jezus bestrijdt, dat hij het door dat rijk doet, dat hij het door de overste van dat rijk doet, zeggen ze eigenlijk dat de geest van God, door wie de Heer Jezus het doet, dat het eigenlijk de geest van de duivel is. En dan komen ook die ernstige woorden van de Heer Jezus over de lastering van de Heilige Geest. Een lastering waarvan ik denk eigenlijk dat, wat Hans ook al zei, als je bang bent dat je dat ooit gedaan hebt, dan denk ik dat, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat je het niet gedaan hebt. En ik vraag me ook af of het in deze tijd wel zo kan als toen. Want er is niemand, dat durf ik wel te zeggen, zoals de Heer Jezus, zoals Hij in volmaaktheid, geleid door de Geest, het Koninkrijk van God liet zien. En wat dat betreft voor de fariseeën geen enkel excuus was. En we hebben gezien, Hans heeft ons daarin meegenomen, dat daarna ook enkele, ja, toch wel duidelijke waarschuwingen, zwart-wit dingen tegenover elkaar gezet worden door de Heer Jezus. En dat stukje, dat eindigt met wat we gelezen hebben aan het eind van hoofdstuk 12, dat als de familie van de Heer Jezus komt, zijn gezin eigenlijk, hè, zijn moeder, zijn broers en zussen, dat hij eigenlijk afstand neemt van zijn natuurlijke familie en dat hij in feite zijn verbinding uitspreekt met zijn geestelijke familie. Dat kun je op die manier zien. Ik denk dat er ook iets breders in zit, dat overgang van hoofdstuk 12 naar 13 eigenlijk een kantelpunt is, waarin de Heer laat zien van, als het volk mij verwerpt, zijn natuurlijke verwanten, dan gaat het Koninkrijk der Hemelen een andere koers. Hij snijdt als het ware de band door. Hij neemt afstand in ieder geval ook van zijn natuurlijke verwantschap, van Israël. En ik zie wat dat betreft ook vers 1 van hoofdstuk 13 als een symbolische handeling. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij ging naar buiten om de menigten toe te spreken. Maar dat hij uit het huis ging, en het huis dat slaat vaak ook in het Oude Testament op het huis van Israël, en dat hij naar de zee gaat, en ook het Oude Testament spreekt vaak over de zee als de plek van de volken, is voor mij in ieder geval ook iets symbolisch dat de Heer Jezus eigenlijk aangeeft met wat hij zo meteen gaat vertellen, dat in feite de boodschap van alleen maar Israël naar de volken zal gaan. En dat de volken ook zullen luisteren. En daar zit een les in. Want ik heb het hier aangegeven met die twee wegwijzers, hoofdstuk 12 of hoofdstuk 13. En eigenlijk komt, als je hierover nadenkt en over dat kantelpunt en over dat beslispunt, de vraag ook naar jou en mij toe, welke weg kies jij? Welke weg kies ik? Kies je de weg bij de koning vandaan? Of kies je de weg naar de koning en de weg achter de koning aan, de weg van het koninkrijk der hemelen? Bij de koning vandaan. Misschien dat je niet als een fariseer heel vijandig bent, maar dat je meer als de massa bent die, ja, luistert. Maar toch, eigenlijk zit je op weg H12. Weet je, hoe ver je ook op die weg bent, het is maar één stap terug. Hoe ver je ook bij God vandaan bent, hoe ver je ook bij de Heer Jezus vandaan bent, het is altijd maar één keer keren en één stap terug naar de Heer en om Hem te volgen. En als je dat nog niet gedaan hebt, roep ik je op om die stap nu te doen. Om die weg achter Hem aan te kiezen. Nou gaat de Heer Jezus allemaal gelijkenissen vertellen. En waarom doet Hij dat eigenlijk? Want die gelijkenissen, die vinden we eigenlijk vanaf dit punt in het evangelie. Daarvoor spreekt de Heer Jezus wel over het Koninkrijk van God, de hemelen, in, zoals het in Matthäus genoemd wordt, en roept hij op tot bekering en geeft hij onderwijs, denk aan de bergreden, daar hebben we bij stilgestaan, maar gelijkenissen over het Koninkrijk pas vanaf dit moment, dit kantelmoment. Waarom? Laten we lezen hoofdstuk 13 vanaf vers 10. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij nu antwoordde en zei tegen hen, omdat het jullie gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft, hem zal ook worden gegeven en die zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden genomen. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, omdat ze kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zullen jullie horen en helemaal niet verstaan. Kijkend zullen jullie kijken en geenszins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben ze gesloten, opdat ze niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen gezond maak. Gelukkig echter jullie ogen omdat ze kijken en jullie oren omdat ze horen. Want voorwaar ik zeg jullie dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat jullie aanschouwen en ze hebben het niet gezien. En te horen wat jullie horen en ze hebben het niet gehoord. En vers 34. Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten. En zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen. Opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet, die zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen. Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. In dat laatste vers kwam je het woord verborgen tegen. En in vers 11 lezen we, het is de discipelen gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Dat woord verborgenheden, dat is in het Grieks het woord mysterion, wat wij dus kennen als het woord mysterie. Vandaar de titel van mijn toespraak, de verborgenheden van het koninkrijk. En de heer Jezus die spreekt daarover in gelijkenissen. Maar eigenlijk is het heel raar. Want als je zegt, ik gebruik een gelijkenis, waarvoor gebruik je normaal een gelijkenis? Die gebruik je toch om iets duidelijk te maken. Als ik denk aan bijvoorbeeld Paulus, die het beeld van een lichaam gebruikt, dan vergelijkt hij dat lichaam met ons functioneren als gemeente. En de verscheidenheid in het lichaam met hoe wij bij elkaar horen, maar allemaal verschillend zijn, allemaal een verschillende functie hebben. En dat beeld van het lichaam, die vergelijking, die helpt ons om iets te begrijpen. Maar de heer Jezus die zegt dat hij gelijkenissen gebruikt, omdat het voor de ogen van de mensen verborgen blijft. Heel raar eigenlijk. Wat zijn die verborgenheden eigenlijk? De profeet heeft blijkbaar gezegd dat er verborgenheden zijn die vanaf de grondlegging van de wereld verborgen waren over het koninkrijk van God. Zo past Matthäus dat toe, past de Heer dat toe. Ik denk dat wat de Heer Jezus hier in de gelijkenissen zal laten zien, dat het iets is wat in feite ook nog niet bekendgemaakt kon worden. Want we hebben gezien dat de Heer Jezus kwam om het koninkrijk van God op te richten, te verkondigen in ieder geval. En hij is de koning. Matthäus laat dat zien. Hij is de koning. Maar Matthäus laat ook al vanaf het begin zien dat die koning verworpen werd. En in hoofdstuk 12 hebben we eigenlijk in ultimo gezien hoe de koning verworpen werd. En dat dat invloed heeft op hoe het nu verder met het koninkrijk gaat. Het krijgt een vorm die tot dan toe verborgen was geweest. Het krijgt die vorm totdat, want dat hebben we ook eerder gezien, er is een totdat. Er is een totdat dat ook het volk Israël zijn Messias, de Heer Jezus, zal aanvaarden, zal ontvangen. En dat de Heer Jezus zichtbaar hier op aarde zijn koninkrijk zal oprichten. Maar in dat totdat krijgt het koninkrijk een vorm die de Joden niet hadden verwacht, die ze eigenlijk ook niet hadden kunnen weten. En de heer Jezus die spreekt daarover in gelijkenissen. En die zegt eigenlijk ook van ja, dat doe ik omdat zij het aan hun niet gegeven is die verborgenheden te kennen, maar in jullie, discipelen, wel. Je zou zeggen, dat is eigenlijk toch heel raar. Ja, zegt de Heer Jezus, maar dat komt. Ik spreek in gelijkenissen, en daar staat het niet. Ik spreek in gelijkenissen tot hen, vers 13. Opdat zij het niet zien. Er staat, omdat zij het niet zien. Ik proef daar iets in dat de Heer Jezus eigenlijk zegt van, ik spreek in gelijkenissen, want wat ik ook zeg, het zal bij hun niet landen, want ze willen het niet zien. Het volk, hart van dit volk, staat verder ook op, is vet geworden. Ze hebben zich afgesloten voor datgene wat, ja, mijn boodschap. De boodschap van de Heer dus. Maar, zegt hij, juist voor jullie, voor de discipelen, voor mensen die de Heer Jezus volgen, voor ons allemaal, hoop ik, voor jullie zijn die verborgenheden. Jullie mogen ze weten. En het is dan ook opvallend dat de Heer Jezus de gelijkenissen, die legt hij uit. Maar dat doet hij alleen ook aan de discipelen. We hebben gelezen dat hij tot de menigten alleen maar in gelijkenissen verder spreekt over het koninkrijk der hemelen. En als ik daarover nadenk, dan brengt dat mij ook wel bij een ernstige vraag. Een vraag is een algemeenheid. Want als ik de Bijbel, Gods woord, lees, wat voor beeld heb ik dan over het onderwerp waar ik over nadenk? Wat voor beeld heb ik van het koninkrijk der hemelen? En is dat beeld al, om een andere taal te gebruiken, is dat beeld al helemaal in mij vastgeroest, dat ik eigenlijk stukken van Gods woord niet tot me door laat dringen, omdat ik al een beeld heb van hoe het zou moeten zijn? En dat kan zijn over het koninkrijk der hemelen, maar het kan ook breder zijn. Dat je gewoon al een beeld van God hebt en dat dat er zo in zit dat je eigenlijk bijna niet openstaat voor iets anders. Gelukkig, dat hoeft niet zo te blijven. Wat dat betreft is het niet zo dat je die gelijkenissen en wat de Heer hier zegt moet toepassen van, nou, dus je zit of in de een of in de andere groep. Zoals ik al zei, voor ieder die wil en ieder die Gods geest laat duidelijk maakt van, Jezus is de koning, de Heer, volg hem. Voor die, voor jou, is dan ook het begrijpen van het koninkrijk der hemelen. Maar het is wel belangrijk om je dat af te vragen, steeds weer. Als ik Gods woord lees, laat ik mij dan ook steeds weer raken door wat God in zijn woord zegt, of lees ik het al met een vooringenomen beeld van bijvoorbeeld het koninkrijk der hemelen. En dat is voor mij net zo goed iets. Ik ben opgevoed met ook deze gelijkenissen en hoe ze te lezen en dergelijke. En het blijft steeds weer, ook voor mij, een uitdaging van, maar Heere God, wat wilt u nou werkelijk zeggen? En Heer, ik wil mij ook door u steeds weer laten verrassen. De betekenis van de gelijkenissen. Laten we lezen hoofdstuk 13, vers 36. En dat is een stukje waarin de Heer Jezus één van de gelijkenissen uitlegt. Toen liet de Heer de menigten gaan en kwam in het huis. En dus zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw. En de maaiers zijn de engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw, van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
We vinden in het Matteüs 13 vinden we 7 gelijkenissen. We zien eerst 4 gelijkenissen en die vertelt hij aan de menigten. En dan, we hebben in het begin van ons stukje net gelezen dat hij de menigten liet gaan. Dat was nadat hij deze 4 gelijkenissen verteld had. En dan in huis vertelt hij de tweede uitleg van de tweede gelijkenis. En aan zijn discipelen vertelt hij dan ook de gelijkenissen 5, 6 en 7. En als hij dan aan het eind vraagt van, hebben jullie het allemaal begrepen? En de discipelen die zeggen meteen ja. Dan, je zou kunnen zeggen, volgt er nog een 8e gelijkenis. Meer over iemand die het koninkrijk van God ingegaan is. En wat dat doet met zijn lezen van de Bijbel. En hoe hij uit de Bijbel oude en nieuwe schatten mag opdiepen. Ik zei al, de Heer Jezus die legt de gelijkenissen uit. Er staat in Marcus dat hij naar de menigte alleen maar in gelijkenissen sprak. Hebben we hier ook in Matteüs gelezen. Maar dat hij thuis, in huis, aan zijn discipelen, alles uitlegde. En ik zou willen, maar blijkbaar was het niet goed om het niet te doen, ik zou willen dat al die uitleggingen in de Bijbel terecht waren gekomen. In feite vinden we in de evangelie maar de uitleg van 3 gelijkenissen. Die van de zaaier, van de tarwe en het onkruid, die hebben we net gelezen, die uitleg, en van het visnet. En de andere gelijkenissen, ja, die mogen we dan, met behulp van Gods geest, zelf gaan begrijpen. Maar ja, het rare is wel dat die gelijkenissen, zeker 3 en 4, helemaal tegengesteld kunnen worden of worden uitgelegd. Waarom, Heer? Zal ik kijken? Ik wil jullie daar in ieder geval in meenemen hoe ik die gelijkenissen lees. Zoals ik al zei, de gelijkenissen al eerder, in het algemeen, de gelijkenissen, die geven een ontwikkeling in het koninkrijk der hemelen. En dat is een ontwikkeling die in feite het volk Israël niet verwacht had. De Joden die verwachten een koninkrijk in glorie, een koninkrijk ook van recht en vrede, waar gerechtigheid zou heersen. Een koninkrijk waar onrecht geen plaats heeft, waar dat meteen weggehaald wordt, zoals ook in een van de psalmen staat. Een koninkrijk waar, om zo te zeggen, geen cold cases zijn. Waar moorden 10, 15 jaar langer onopgelost blijven. Nee, waar meteen recht gedaan zal worden. Maar we zien hier eigenlijk een koninkrijk wat een andere kant laat zien. We zien hier dat in deze tijd, in onze tijd, het koninkrijk een gemengde vorm heeft. Geen onverdeeld positieve lijn. Het zijn 4 gelijkenissen en ik wil heel kort bij elk even stilstaan. De gelijkenis van de zaaier. Het is goed om te begrijpen dat deze gelijkenissen, en zeker de gelijkenis van de zaaier, een koninkrijksgelijkenis is. Hij wordt heel vaak gebruikt voor de verkondiging van het evangelie en dat je het woord moet aannemen en dat het moet groeien in je. Maar als je de vraag gaat stellen van het behoud, dan ga je helemaal, ja, dat is niet de vraag in dit evangelie. Wie is behouden? Sorry, in deze gelijkenis. Het is niet de vraag wie is behouden. De vraag is, welke discipel draagt vrucht? In het koninkrijk van God gaat het om de Heer Jezus navolgen en in je leven met hem vrucht dragen. En sommigen van jullie kennen die gelijkenis ook wel. 4 groepen die er zijn. Zaad dat op de weg gezaaid wordt, het woord dat meteen weggehaald wordt, de mensen doen er niks mee. Mensen die dus het koninkrijk duidelijk niet binnengaan. Maar er zijn 3 groepen waar een zaadje in de aarde valt en er gebeurt iets. En in eerste instantie zou je zeggen, dat is allemaal hetzelfde. Er komt namelijk een halm op. Maar dan uit zich het verschil. En het verschil is dat er een groep is waar het zaadje op een stukje met een ondiepe bodem is. En als de wortel naar beneden gaat, komt het op een rots en het krijgt geen water en het verdort. En de Heer vergelijkt dat met mensen die wel enthousiast beginnen, maar als het blijkt dat het volgen van de Heer Jezus wat kost, dan haken ze af. En een volgende groep, die is tussen doornen en distelen gezaaid. Dat wil zeggen, als die halm opkomt, dan komen die doorns, die distelen, die groeien harder en het koren kan geen kant op. En de Heer Jezus vergelijkt dat met mensen die het woord van het evangelie van het koninkrijk horen. En die een beslissing maken, lijkt het, die Jezus volgen. Maar ja, er zijn zoveel dingen in het leven die je opslokken, die je tijd opslokken. Zorgen, of je carrière, of de hobby's die je allemaal moet doen. En er blijft geen tijd over voor het koninkrijk van God. En er is dus ook geen vrucht voor het koninkrijk van God. En een vierde groep, waar de halm opkomt en waar de halm doet wat hij moet doen. Waar die ene korrel die gezaaid is, zich uit in een halm waar heel veel korrels in zitten. 30, 60, 100-voudig, zegt de Heer Jezus. En dat is de bedoeling van discipel van de Heer Jezus zijn. En wat de Heer Jezus met ons leven wil. Dat we vrucht zullen dragen voor zijn koninkrijk. En die vrucht die kun je vertalen in feite in direct weer volgende korrels. Je zou kunnen zeggen dus volgende zonen van het koninkrijk. Zoals de Heer Jezus dat in het tweede gelijkenis in de uitleg ook noemt. Maar ook breder, alles wat je voor de Heer doet in zijn koninkrijk. De goede werken die je doet, waardoor God de Vader verheerlijkt wordt. Het is allemaal vrucht die wij mogen laten zien. Nou, als je dat laat zien, hè, van eigenlijk het begin van het koninkrijk, dat het woord dat gezaaid wordt, en in eerste instantie is dan de Heer Jezus de zaaier, die uiteindelijk door anderen heen ook het woord in ons hart wil zaaien, en ons eigenlijk zo'n korrel wil maken die gaat groeien, dan vertelt hij ook een tweede gelijkenis. En die tweede gelijkenis, waar we de uitleg ook van gelezen hebben, die laat zien dat er ook in dat koninkrijk niet alleen maar zonen van het koninkrijk zijn, discipelen, die vrucht dragen, dat is de bedoeling, maar dat er ook een vijand is. En die vijand, dat is niet alleen een vijand buiten het koninkrijk, die het koninkrijk aanvalt, hè, die bijvoorbeeld met vervolging van de volgelingen van Jezus, daar zien we de Satan als een brullende leeuw die aanvalt. Maar de Satan doet zich ook als een engel van het licht voor. En de Satan in de gelijkenis, die zaait in feite dat dolik. Dat is een onkruid wat heel erg op tarwe lijkt. Dat je dus ook als je het probeert eruit te halen, dan moet je echt wel een kenner zijn, anders dan haal je per ongeluk de tarwe eruit of je laat dolik staan. Maar het schijnt dat die dolik, hoeveel die er ook op lijkt, niet alleen maar een onkruid is, maar zelfs giftig is. En de Heer Jezus die benoemt dat als in feite dat koren en die halm, dat hij dat niet vergelijkt met het woord, maar eigenlijk vergelijkt met de mensen die het woord horen of lijken gehoord hebben. Mensen die in het koninkrijk zijn. En dan mag je bij het koninkrijk eigenlijk, als je deze gelijkenis leest, denken aan de hele christenheid. De christenheid, dat zijn zo'n 3 miljard mensen. 3 miljard mensen die gedoopt zijn. En de doop, de christelijke doop, is de toegangspoort. Het is eigenlijk het startpunt van een volgeling van Jezus zijn. Maar hoeveel van die mensen zijn echt een volgeling van Jezus? En hoeveel van die mensen zijn eigenlijk nog steeds eigendom van de boze? En zoals de Heer het dan noemt, zonen van de boze. En dat is de mengvorm die we in deze tijd in het koninkrijk zien. En als je in dat koninkrijk, in de christenheid kijkt, dan zegt de Heer van, als je dat probeert allemaal, zeg maar, uit te roeien, niet uit te moorden, hè, begrijp me goed, hè, dat hebben we ook wel gedaan, maar probeert uit te roeien, probeert dat te scheiden, dat zal je niet lukken. Wat dat betreft is veel belangrijker dat ieder van ons naar zijn eigen leven kijkt of we vrucht dragen voor de Heer. En hij zegt van, uiteindelijk zal die schifting, die scheiding gebeuren als ik terugkom en mijn engelen erop uitstuur. Dan zal de scheiding tussen de goeden en degene die aanleidingen tot vallen zijn en die de wetteloosheid doen. Dus daar zit eigenlijk, hè, als je zegt van welke mensen zijn, dat zijn eigenlijk mensen die dus christen heten, christelijk heten, maar eigenlijk zich van God en zijn geboden, van de heerschappij van de Heer Jezus, niets aantrekken. He, wetteloosheid, dat is niet alleen maar dat je een wet overtreedt. Wetteloosheid wil zeggen, ik heb niks met de wet te maken. Wetteloosheid in het koninkrijk zegt eigenlijk van, ja, ik ben wel christelijk gedoopt, maar als je iemand erop bevraagt, maar volg jij ook Jezus? Heeft hij het gezag in jouw leven? Dan eigenlijk blijkt van, nee, dat heeft hij niet. En dan die andere twee gelijkenissen. Als het gaat om, ik begin toch met de laatste, de gelijkenis van het zuurdeeg. Zuurdeeg, als een Jood dat hoort, dan weet hij meteen, zuurdeeg, dat is iets verkeerds. Dat is iets wat de zonde representeert. Iets wat er niet moet zijn of door het vuur gestopt moet zijn. En broeder Hans Savert heeft ons ook een tijdje geleden daarin meegenomen wat de verkeerde betekenis van zuurdeeg kan zijn. Huichelarij, verkeerd onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden. De boosheid van koning Herodes. Zuurdeeg is altijd verkeerd. En als je deze gelijkenis dus leest, dan staat er ook niet dat het koninkrijk het zuurdeeg is, maar dat het in het koninkrijk zo gaat als met zuurdeeg, dat het hele deeg doorzuurt. En wat dat betreft denk ik dat we ook in die christenheid, die hele grote christenheid, kijken en kijken wat voor leer er allemaal is, dat er ook heel wat rare en verkeerde leer is. En dat de Heer Jezus ons eigenlijk waarschuwt om daar alert op te zijn. En wat het mosterdzaadje betreft, daarom daartussen, als ik zo de trend van de gelijkenissen zie, dan weet ik niet of we dat positief moeten uitleggen. Het is natuurlijk geweldig dat dat mosterdzaadje ontzettend groot wordt. Het wordt eigenlijk onnatuurlijk groot. Want, zo heb ik me laten vertellen, ik heb ook nog even op Wikipedia nagekeken, een mosterdzaadje wordt normaal een mosterdplant, wordt niet een boom. Het wordt een hele grote boom. En het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, ja, dat is heel groot geworden. 3 miljard mensen. Maar er nestelt van alles in. En vogels zijn in ieder geval niet onverdeeld altijd positief in de Bijbel. En ik denk, dit zo samenvattend, dat we zien dat de Heer ons erbij bepaalt van ja, dat koninkrijk dat in glorie zou komen. En wat, als ik het zo menselijk mag zeggen, ook gekomen zou zijn, gevestigd zou zijn, als het volk Israël de Heer Jezus zou hebben aangenomen, dat koninkrijk dat zal komen, maar in deze tegenwoordige tijd krijgt het een andere vorm. Het is een verborgen vorm, dat wil zeggen, het was tot dan toe niet bekend. Het is een koninkrijk waarin goed en kwaad naast elkaar is. En het is een koninkrijk wat ons uitdaagt om dan te leven als volgelingen van de Heer Jezus. En daarom terug naar die eerste gelijkenis en eigenlijk de vraag voor jou en mij, draag jij vrucht? Of is het misschien zo dat jij hier al heel lang zit, of misschien een paar jaar of korter, maar dat je met enthousiasme het leven met de Heer begonnen bent, maar dat eigenlijk die boodschap verstikt is, omdat je met van alles en nog wat bezig bent. Met je opleiding, met je problemen en daaruit komen, met je carrière, met van alles en nog wat. En zondag zit je hier, maar eigenlijk draagt je leven geen vrucht. Dan is nu het moment om eigenlijk een andere keuze te maken. Om te zeggen, ja Heer, dat is waar. Maar, en dat is het gelukkige van ons leven versus een gelijkenis waar die korrel er niks aan kan doen waar die valt. Maar bij ons ligt een keuze. En je kunt nog steeds die keuze maken om te zeggen, Heer, maar ik wil u echt volgen en ik wil voor u vrucht dragen. Geeft u mij daar de kracht voor? Draag jij vrucht? En dan de schatten in de gelijkenissen. En die schatten die wil ik vooral uitdiepen uit de 2 gelijkenissen die de Heer Jezus in huis aan de discipelen vertelt. We lezen vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. En vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. Toen hij nu 1 zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had en kocht die. Vers 51, de vraag van de Heer Jezus waar ik al op wees, hebben jullie dit alles verstaan, begrepen? En ze zeiden tegen hem ja. En hij zei tegen hen, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Twee gelijkenissen die laten zien dat er schatten verborgen zijn in het koninkrijk der hemelen. En als je dat toepast of uitlegt, zoals ik al zei, ja, de Heer die heeft het ons niet verteld, dan komt wel de vraag van, hoe moet je dat eigenlijk lezen? Wie is eigenlijk de persoon die daar handelt? Die man die die schat vindt, die koopman die die parels zoekt. Is dat nou de discipel, de volgeling van Jezus? Of is dat de Heer Jezus zelf? En beide dingen geven eigenlijk wel een mooie gedachte. Als je daar de discipel in leest, dan is het de discipel die opgeroepen wordt door de Heer Jezus om bijvoorbeeld bij een man, dat de Heer Jezus tegen hem zegt, verkoop alles wat je hebt en volg mij en je zult een schat hebben in de hemelen. Meerdere keren spreekt de Heer Jezus erover, over die schat in de hemelen. En dat we die schat zouden zoeken, dat we die schat daar zouden verzamelen. Verzamel je schatten in de hemel. En ten diepste is die schat de Heer Jezus zelf. Hem in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. De diepste schat in het koninkrijk is de koning zelf. Beter en beter leren kennen. Maar de andere manier van kijken is ook heel mooi. Eigenlijk een manier waar ik mee opgegroeid ben. En ik vind het ook wel in die zin mooi, omdat als je daar de Heeren ziet, dat eigenlijk die twee gelijkenissen niet twee keer hetzelfde zeggen, maar een verschil geven. En ik zie dan in die gelijkenis van die man die schat vindt en die schat weer verbergt en de hele akker koopt, iets van de Heer Jezus, die kwam voor zijn volk Israël als een schat, maar die in feite is weggegaan. Hij is op dit moment naar de hemel, maar hij komt terug. Niet alleen maar om voor het volk Israël, maar hij komt terug om over de hele wereld te reageren. Te regeren. Zoals we trouwens ook over nagedacht hebben toen we uit Openbaring lazen. Dat hij komt en de heerschappij over de hele wereld heeft. Maar zeker ook zal komen voor het volk Israël. En dat aan de andere kant hij in het koninkrijk, met al zijn goed en zijn kwaad, dat hij in het koninkrijk een parel ziet van grote waarde. En ik lees daarin dat hij daarin ook de gemeente ziet, jou en mij ziet. En velen van ons kennen dat liedje wel van Ellie en Rickert. Hè? Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand? Nou, dat mag je erin zien. Maar het is, als je wat volwassener wordt, ook in het geloof, ook goed om te zien dat dat niet maar om jou en mij persoonlijk gaat, maar gaat om wat de Heer ziet in ons met elkaar in zijn gemeente. Hoe kostbaar zijn gemeente voor hem is. En dat hij daarom alles over had om zijn gemeente te kopen. Om zijn gemeente zich te verwerven. De gemeente die ook als een bruid stralend bij hem zal zijn. En als de Heer dan die gelijkenissen verteld heeft en vraagt of ze het begrepen hebben en zij zeggen ja, en ik zeg aarzelend van, nou, ik denk er een klein beetje toch wel, dan moedigt de Heer jou en mij ook aan om dan verder te gaan verdiepen en uitdiepen van die schatten. Misschien dat je de Bijbel nog maar kort kent en niet een schriftgeleerde bent, dan zie je eigenlijk allemaal nieuwe schatten. En misschien dat je de Bijbel al heel lang kent, zoals ik door Gods genade mag kennen, dan zijn er nog steeds weer oude schatten die me blij maken en nieuwe schatten die ik mag ontdekken. En de vraag is hierbij, welke waarde zie jij? Welke waarde zie jij in dat koninkrijk der hemelen? Voor jezelf, maar denk ook eens na. Welke waarde zie jij in het koninkrijk der hemelen voor de Heer, voor jouw Heer, die zichzelf voor jou gaf? En tenslotte. We hebben gezien dat de Heer eigenlijk iets over het koninkrijk der hemelen bekend maakte wat ze voor die tijd niet wisten. En dat het iets is waarbij die ze eigenlijk en ons met hen waarschuwt, de discipelen, van er zal een menging van goed en kwaad zijn. Maar toch laat de Heer ook zien dat in die tijd, en terwijl dat zo is, dat er ook een innerlijke waarde is in dat koninkrijk. Een innerlijke waarde voor ons, dat we de koning mogen kennen, dat hij onze schat mag zijn. Een innerlijke waarde ook voor de Heer Jezus. Als hij naar zijn volk Israël kijkt, waar hij voor kwam, en als hij kijkt naar zijn gemeente, naar jou en mij, waar die voor gekomen is, in deze tijd. Maar ook dat er een toekomst is. En we hebben dat in de gelijkenis van van de tweede gelijkenis ook gelezen. Dat er een toekomst is waarin dat koninkrijk gevestigd zal worden en dat dan al die menging van goed en kwaad ongedaan gemaakt zal worden. en dat de rechtvaardigen zullen overblijven, het koninkrijk zullen binnengaan, en dat ze daar zullen stralen als de zon. Stralen als de zon in het koninkrijk, zegt de Heer Jezus, van hun vader. En dat doet mij denken aan wat de Heer Jezus zelf ook zegt, later ook zegt, als hij het avondmaal instelt. En als hij zegt van de beker waar we nu van drinken, daar zal ik niet van drinken totdat ik die nieuw zal drinken, zegt hij, in het koninkrijk van mijn vader. Het koninkrijk dat komen zal en dat de Heer Jezus hier zichtbaar zal vestigen, is het koninkrijk en de troon die God de Vader aan zijn zoon, aan de Heer Jezus, zal geven. En het is het koninkrijk wat wij met hem mogen beërven. Wij mogen daar straks stralen als de zon. Laten we bidden. Heer Jezus, we hebben gezien dat u deze gelijkenissen vertelt op een heel ernstig punt. Een punt waarin, en u hebt dat met verdriet ondergaan, geloof ik, dat uw volk u afwees. En zover zelfs ging dat ze de Heilige Geest voor de duivel uitmaakten. En Heer, u laat zien hoe het Koninkrijk der Hemelen verder gaat. En we mogen ja, die gelijkenissen ter harte nemen. En u weet, Heer, hoe we dat dan ook proberen te begrijpen. En we danken u voor datgene wat u ons meegegeven hebt, wat duidelijk is. En dat we daarin ook zien dat er goed en kwaad is. Maar Heer, dank u wel dat we dan dwars doorheen ook eruit mogen halen de vragen die naar ons, naar mij toekomen. Heer, een vraag of dat wij ook vrucht mogen dragen. En Heer, ja, ik wil u ook bidden dat u door uw geest in elke volgeling van u, in ieder van ons die echt u wil volgen, werkt, dat ook echt vrucht mogen dragen. 30, 60, 100-voudig, Heer. En dank u wel dat we ons niet bezig hoeven te houden om te gaan tellen hoeveel korreltjes er nou in onze hand zitten, maar dat we mogen kijken naar de wortel, dicht bij u, u mogen volgen, u mogen laten zien. En dat we dan vrucht mogen dragen. En dank u wel, Heer, dat we dan ook uit mogen zien naar dat moment dat uw koninkrijk hier op aarde in volle glorie gevestigd zal worden. En dat we mogen weten dat u verheerlijkt zal worden en dat we mogen weten dat we met u verheerlijkt zullen worden. Daar mogen we naar uitzien. Maar Heer, geef ons genade om in deze tijd uw koninkrijk al te laten zien. In uw liefde, uw genade, uw bewogenheid voor mensen. En dat ze dat bij ons mogen zien en daarin u en de Vader mogen verheerlijken. In Jezus' naam. Amen.
We gaan het